Van harte welkom, gemeente, in deze dienst. De mensen die hier zijn, maar ook bovenal de mensen die thuis meekijken of meeluisteren. Deze dienst is ook speciaal voor jullie. Samen, voor zover dat kan als gemeente, willen we deze dienst meemaken. Een goede dienst gewend.
Er zijn vanmorgen twee schriftlezingen, twee gedeeltes uit de Bijbel die we met elkaar willen lezen. En dat is een lezing uit Nehemia 4 en Hebreeën 12. Dat zijn ook de lezingen die aansluiten bij de verkondiging straks door dominee Bart Visser. En het is een serie die hij houdt over Nehemia, zoals u bekend is. En daarom lezen we ook vanmorgen samen uit het boek Nehemia. En we voegen daaraan toe een lezing uit Hebreeën 12. Nehemia 4 en Hebreeën 12. Toen Sanballat en Tobia en de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de gaten langzaam maar zeker werden gedicht, werden ze woedend. En ze banden samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Wij baden tot onze God. En met het oog op hun plannen zetten we wachten uit om hen dag en nacht in de gaten te houden. Juda klaagde, de sjouwers zijn uitgeput, het puin is te zwaar. Nooit zal het ons lukken de muur te herstellen. Onze tegenstanders dachten ons onverhoeds aan te vallen en te doden. En zo het werk te kunnen stopzetten. De Joden die in de buurt van onze vijanden woonden, kwamen overal vandaan naar ons toe en drongen er al 10 keer op aan dat we met hen mee terug zouden gaan. Maar ik stelde het volk, familie bij familie, bewapend met zwaarden, speren en bogen, bij de open plek achter de muur op, daar waar de muur nog laag was. Na een inspectie drukte ik de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk dit op het hart. Wees niet bang voor hen. Denk aan de groot en geduchte Heer en strijd voor uw volksgenoten, voor uw zonen, dochters en vrouwen en voor uw huizen. Toen onze vijanden merkten dat wij van hun plannen op de hoogte waren en dat God ze had verijdeld, konden we ons werk aan de muur hervatten. Vanaf die dag voerde de ene helft van mijn mannen het werk uit, terwijl de andere helft werd uitgerust met schilden, speren, bogen en borstkurassen. De officieren stonden opgesteld achter de Judeërs die de muur aan het bouwen waren. De lastdragers deden het werk met de ene hand en hielden een werpspies in de andere. En de bouwers werkten met het zwaard op de heup gebonden. Naast mij stond een ramshoornblazer. Ik zei tegen de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk, er is veel werk te doen aan heel verschillende delen van de muur. Wij werken op grote afstand van elkaar en hebben nauwelijks contact. Als u de ramshoorn hoort schallen, dan moet u allemaal naar ons toe komen. Onze God zal voor ons strijden. Zo werkten wij. Terwijl de helft van mijn mannen klaar stond met de speer in de hand, van het ochtendgloren tot aan het opkomen van de sterren. Toen ook heb ik de werklieden opgedragen om in Jeruzalem te overnachten, samen met hun knechten. Ze hielden ze 's nachts voor ons de wacht en overdag werkten ze. Geen ogenblik waren we uit de kleren. Ik niet en mijn verwanten, mijn mannen en mijn lijfwacht ook niet. Iedereen had zijn werpspies steeds bij de hand. Zo voor de eerste lezing en dan uit Hebreeën 12, de versen 1 tot en met 3. Nu we door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gelukkig ben je als je dat woord van God hoort en er ook uit leeft. Amen. En wij gaan kijken en luisteren naar de verkondiging van het evangelie vanuit Nehemia 4.
Beste luisteraars, kijkers, leden van de Bethelkerk, gasten, in de kerk aanwezig, of misschien thuis of op een andere plek, aan het kijken of aan het luisteren naar deze dienst. We luisteren vandaag naar het vierde hoofdstuk uit het boek Nehemia. Een hoofdstuk waarin een tekst staat die meteen bij eerste lezing bij mij bleef haken. Dan denk ik aan vers 13. Nehemia vertelt daar dat hij tegen de bouwers zegt: we werken op grote afstand van elkaar en we hebben nauwelijks contact. Zo'n tekst die in deze tijd opeens heel actueel klinkt. Heel herkenbaar, denk ik. Dat we heel veel afstand ervaren en heel veel contact missen. Toch is die tekst niet de kern van dit hoofdstuk. Dan denk ik meer aan vers 8 en vers 14. Vers 8, waar gezegd wordt: denk aan de grote en geduchte God. En vers 14, de Heere zal voor ons strijden. En daar gaat het over in dit gedeelte. Het is crisis, maar de Heer zal voor ons strijden. Die crisis, die blijkt uit de spot waar het volk mee te maken krijgt, door commentaars van buitenaf. Het blijkt ook in de moedeloosheid die ontstaat, door onderlinge spanning, verschil van mening, en ook door angst. Die spot van buiten, daar is in Nehemia 4 ook weer de nodige aandacht voor. Die spot wordt dreigender, fanatieker. Want het werk is opgepakt en het gaat snel en je ziet vooruitgang. Maar de tegenstanders krijgen daardoor nog des te meer zin om het werk te verstoren. Er wordt zelfs een aanslag voorbereid, dus de dreiging neemt toe. Een aanslag die gelukkig verijdeld wordt, omdat Nehemia en zijn mannen ervan horen. Maar het geeft wel een hele grote lading van dreiging aan het hele project waar ze aan bezig zijn. Want ze moeten niet alleen maar werken, maar ook voortdurend op hun hoede zijn. Werken en waken. Een buitengewoon vermoeiende situatie. Ik denk een situatie die voor een groot deel, je zou zeggen, gelukkig niet te vergelijken is met de situatie waar wij in zitten. Want zulke dreiging van buiten naar de kerk, in ieder geval in Nederland, hebben we die niet zo. Tegelijkertijd is het wel goed om juist op nu te realiseren dat de duivel, de boze, zoals die genoemd wordt in de Bijbel, deze tijd en omstandigheden graag zal gebruiken om ervoor te zorgen dat wat er van de kerk zichtbaar wordt, je zou kunnen zeggen, lachwekkend is. Dat zou zomaar kunnen ontstaan als we ook helemaal datzelfde meegemaken als wat er in tweede instantie ook gebeurt. Wat je ziet ontstaan. Dat is moedeloosheid. Een moedeloosheid die misschien wel deels veroorzaakt wordt door die voortdurende dreiging en spot. Maar een moedeloosheid die ook concreet wordt doordat het volk eigenlijk elkaar de put in gaat praten. Ze hebben een soort van lied gemaakt, een gedicht, waarin ze zeggen: de sjouwers zijn uitgeput, de stenen zijn te zwaar, nooit zal het ons lukken om de muur te herstellen. Wie weet, hebben anderen dat liedje wel eens gemaakt, dan hebben ze het eigenlijk overgenomen, omdat ze zeggen: ja, het is gewoon zo. En alleen al dat woordje nooit in dat lied. En we weten allemaal, als je dat gaat gebruiken, als je gaat zeggen: het gaat ons nooit lukken. Ja, dat is de allerbeste manier om elkaar de put in te praten. En dan ontstaat de moedeloosheid. met de nodige spanning die daarbij op kan treden. Want er zijn nog altijd mensen bezig om hard te werken, zich in te zetten. Maar stel je maar voor dat je een van die mensen bent die nog met veel enthousiasme aan de gang is. En achter je hoor je ze dat liedje zingen. Nou, zo'n situatie is misschien wel vergelijkbaar. Als je nu in de situatie waarin we zitten, waarin we te maken hebben als kerk, met allemaal dingen die niet gaan zoals we het graag zouden willen, niet kunnen. En dat we merken dat je het liefst zou willen dat we met z'n allen alleen maar eendrachtig, alle neuzen dezelfde richting op kregen. Allemaal bezig waren met één mooi groot doel. En niet dat we onderling ook merken dat er ook heel veel verschil is. Want wat moet je nu doen? Moet je aanpakken, nieuwe dingen doen, of ja, moet je het maar laten gebeuren? Interne discussie, of het nou in deze situatie nu is, of wanneer ook maar, is buitengewoon vermoeiend. Onderling. Dan hebben ze ook nog te maken met andere Joden die in de omgeving van de stad Jeruzalem wonen, die naar hen toe komen en Nehemia zegt, die wil 10 keer tegen hen zeggen, kom naar ons toe. Oftewel, vlucht, ga weg bij die stad Jeruzalem. Zet je leven niet op het spel, hou niet vol om dat te willen, maar laat het los, het gaat je toch niet lukken. Dat is nog eens bovenop de al optredende moedeloosheid, ook nog eens een keer angst. Angst vanwege alle dreiging en onzekerheid. En dat is misschien wel het meest verlammende. Omdat het ook heel persoonlijk is. Angst, dat kan ook zijn dat anderen het niet weten. Het misschien niet eens aan je zien of merken, maar van binnen voel je het wel knagen. Wat moet je dan in zo'n situatie? Spot, moedeloosheid, angst. Dan komt Nehemia. Een gedreven man, iemand met moed. En het zou toch niet zo gek zijn als hij het er boos over zou zijn. Als hij een veroordeling had voor de mensen die zo in die hele situatie staan. Maar dat is niet wat je bij Nehemia merkt. Nehemia die komt naar de mensen toe, iedere keer opnieuw, allereerst met gebed. Wij baden tot onze God. Dat is een refrein in het boek Nehemia. Nehemia, wie die ook is, wat hij ook heeft aan mogelijkheden, aan macht, aan de ruimte die hij gekregen had van de koning. Maar hij weet zich eerst en vooral heel afhankelijk van God. En daar gaat hij in voorop naar de andere mensen. We hebben God nodig. Laten we ons op hem richten. En dat is ook het tweede wat hij ook nu weer doet. Hij bemoedigt de mensen. Hij zegt tegen ze, niet dingen als van, het valt allemaal wel mee, of allereerst, jullie kunnen het wel. Of, nee, eerst en vooral zegt hij, denk aan die grote en geduchte God. Niet aan wat er van buitenaf op ons afkomt, niet aan die interne oneenigheid. Laat je angstje niet regeren, maar denk aan die grote en geduchte God. Want God zal voor ons strijden. En dan als derde is en blijft Nehemia ook praktisch. Hij is voortdurend aan het nadenken, hoe moeten we nu in deze situatie handelen? En daar is ook weer voortdurend, zijn er nieuwe stappen nodig. Maar Nehemia is een verbinder. Hij zet de families bij elkaar. Mensen die elkaar goed kennen, laat die samenwerken. Hij laat de mensen beschermen die stenen moeten halen van buiten de stad. En hij laat achter de mensen die de muur bouwen de officieren klaarstaan als bescherming. Dat is heel praktisch. Maar achter dat praktische zit ook een diep vertrouwen van Nehemia. Hij geeft niet op. Waarom niet? Omdat hij gelooft dat deze mensen niet zomaar wat aan het doen zijn, maar dat ze medewerker van God mogen zijn. Dat het niet hun klus is, maar dat ze het samen met en voor God mogen doen. En daarom deed deze geschiedenis, dit gedeelte uit het boek Nehemia, mij denken aan wat er staat in Hebreeën 12. Daar gaat het over een menigte van getuigen rondom ons. Het is het beeld van een bomvol stadion. Dat is iets wat je allemaal kent, maar wat je voorlopig in het echt nog wel even niet zult zien. En dat lijkt misschien ook wel een beetje op hoe je geloven op dit moment kunt ervaren. Of zelfs los van de omstandigheden nu, kan het soms zo zijn dat je zou willen dat je dat het voelt, dat je het ervaart dat er een menigte mensen om je heen is, die je bemoedigt, die je aanspoort. Je zou het willen, maar het voelt alsof je alleen midden op het veld staat. Alsof je bij de wedstrijd, zoals je het soms kan ervaren, niet wordt aangemoedigd. En als je dan ook niet gewoon naar de diensten kan, maar zondag, kan dat extra sterk zo voelen. Maar de schrijver van die Hebreeënbrief zegt dan, realiseer je heel goed dat die menigte van getuigen, ook al zie je ze misschien niet, er wel zijn. Het zijn de gelovigen die je zijn voorgegaan, over wie je leest in de Bijbel, hoe zij hun vertrouwen op God gesteld hebben, hoe zij in hun leven ervaren hebben dat God een gegeven heeft wat ze nodig hebben om te blijven geloven, om hem te volgen. En laat je daarom niet ontmoedigen, zegt die schrijver. Niet alleen door naar deze mensen te kijken, maar boven alles door je blik te vestigen op de Heer Jezus. Hij is degene die het geloof aan je geven wil. Hij is degene die je helpt om dat geloof ook te behouden. Hoe dan? Doordat hij degene is die precies weet wat je meemaakt. De spot van buiten. De twijfels. De vragen die je daardoor kunt hebben. De moedeloosheid. Als je soms denkt van, nou, maar onderling praten we ons soms elkaar soms eerder de put in dan dat we elkaar bemoedigen. En zelfs ook de angst. Heel persoonlijk. De Heer Jezus heeft het ondervonden. Zei het zelfs hardop ook, ik ben bedroefd tot de dood toe. Maar hij heeft zelfs die angst voor de dood overwonnen, omdat hij vertrouwde dat zijn vader hem zelfs dwars door de dood heen redden zou. En dat is gebeurd. Hij is opgestaan. Dus laat je niet ontmoedigen. Vestig je blik op de Heer Jezus. Hij zegt het. Wees niet bang. Denk aan wie ik ben. Denk aan wat ik voor jou gedaan heb. En weet daarom dat God voor jou zal strijden. Wat er ook gebeurt, hoe het ook gaat, het is niet onze klus. God heeft alles gedaan door de Heer Jezus. Niet om tegen ons te zeggen dat we dan het makkelijk krijgen, maar om ons er dan van te verzekeren dat het werk door hem gedaan wordt en tegelijkertijd dat hij ons door zijn Heilige Geest inschakelt om medewerker van God te zijn. In die overtuiging kunnen we verder. Een overtuiging dat God zelf het is die ons roept. Het is ook in die overtuiging dat we ontzettend dankbaar zijn dat we vandaag weer ouderlingen en diakenen bevestigd worden. Jullie mogen allereerst voorop gaan in dat leven zoals Nehemia het ook liet zien. In voortdurend gebed. En anderen daarin meenemen. Om elkaar te bemoedigen. Kijk naar God. En praktisch te denken en te helpen alles wat er op ons afkomt. Misschien moeten we nog heel vaak weer nieuwe dingen bedenken die we moeten doen. Misschien lukken soms de dingen niet waarvan we dachten dat we het zo moesten doen. Maar laten we ons niet laten ontmoedigen. Maar leven in vertrouwen. God wil dat we ons inzetten als medewerker van hem. En het is de Heer Jezus die beloofd heeft. Ik maak alle dingen nieuw. En daarom leven we nu in vertrouwen. Dat we samen met hem bezig mogen zijn. En in hoop, omdat hij gezegd heeft. Ik maak alle dingen nieuw. Eenmaal dan zullen we zien hoe mooi en prachtig God alles bedoeld heeft. Amen.